Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van den Burg.
Een high performance organisatie, dat willen we allemaal wel. De HPO of HPO begint een soort mythische status te krijgen. Maar hoe word je een high performance organisatie? En hoe sta je er nu voor? Jan Dirk den Breeje is consultant bij Schouten en Nelissen en auteur van het boek De High Performance Organisatie. Leiderschap, strategie, beleid en cultuur. En we hebben Jan Dirk aan de lijn. Welkom Jan Dirk.
Ja, dank je.
En meestal spreken we auteurs van nieuwe managementboeken, maar de High Performance Organisatie is geen nieuw boek, maar een herziene editie. Waarom moest die herzien worden?
Nou, het is een boek uit 2004. Onder de naam Rendement van Leren en Veranderen is de eerste editie verschenen. In de tweede editie is 2009 verschenen. En ja, we zitten nu in 2017, dus is de beste een en ander veranderd op het gebied van casuïstiek en nieuwe managementtheorieën, et cetera. En het boek is een beetje duaal. Aan de ene kant vind ik dat de lezers van het boek, en er zitten ook studenten bij eigen masteropleidingen en bacheloropleidingen, die moeten gewoon weten wat er speelt, wat nieuwe theorieën zijn. Maar eigenlijk is de boodschap van het boek dat je, als je die theorieën eenmaal hebt gelezen en ze zitten in je onderbewust, dat je het even daar moet laten op het moment dat je echt met de vraagstukken aan de bezig gaat. Omdat het toch een soort gekleurde lens is waardoor je kijkt. En als je niet oppast, dan ga je vanuit de oplossing van een of ander bureau of auteur of consultant kijken naar wat er gebeurt in je bedrijf. En eigenlijk is de essentie van het boek om met een zo ongekleurd mogelijke lens te kijken naar complexe vraagstukken. Ja. Dus het is een beetje en.
Ja, ja, is toch een beetje ook het gemiddelde managementboek zegt, dit is een probleem, doe deze 7 stappen en dan komt het goed.
Ja, dat hangt samen met ook het thema van het boek. Wat je ziet is dat de mens eigenlijk ongeveer 4 miljoen jaar op aarde rondloopt. Waarvan zo'n beetje 90% van de tijd in een hele primitieve jagers- en verzamelaars-samenleving. Eigenlijk niet altijd zo ingewikkelde dingen zijn waar vluchten of vechten eigenlijk goede oplossingen waren. En dat eigenlijk zo'n misschien 5% van de tijd dat we op aarde rondlopen we in een ingewikkelde stedelijke samenleving zitten met allerlei complexe problemen. En dat het moderne hersenonderzoek eigenlijk aantoont is dat het deel van onze hersenen wat te maken heeft met het dealen van dat soort complexe problemen, de neocortex, het woord zegt het al, neo is nieuw, dat is eigenlijk een beetje is achtergebleven. Dus we hebben problemen om te denken in grote gehelen. En dat uitzicht, dat zie je vaak wel, als je met mensen praat, dan is het vaak, zodra het over iets abstracts of complex gaat, dan zie je al heel snel dat veel van de mensen zeggen, ja, wil even praktisch blijven, hè, gewoon wat gaan doen. En dat mensen heel erg vanuit zichzelf denken van ik of mijn afdeling of en ook methode X, het moet snel concreet en praktisch worden. En ja, uiteindelijk is het best wel simpel, alleen je moet wel eerst het grote plaatje zien en dat even vereenvoudigen om naar die simpliciteit toe te komen. En dat is eigenlijk waar ik mij op richt.
Okay. Wat wil je met het boek bereiken en de HPO-scan? Zeg je trouwens HPO of doe je het in het Engels?
Nou, ik zeg HPO. Okay. Dat is het Nederlandse begrip. Nou, wat ik eigenlijk wil bereiken is ook wat het World Economic Forum vorig jaar heeft gepubliceerd. In de zin van wat zijn nu echte competenties waar tekorten aan gaan komen, waar het meest urgent is voor 2010. Dat is een mega groot onderzoek. Bij allerlei mensen uit bedrijven van HR, CEO's, you name it, bij betrokken zijn. En wat je ziet in het onderzoek is dat er eigenlijk een iets andere accent gelegd wordt op de competence gaps dan we nu vaak nog doen. Op dit moment zie je dat er heel veel aandacht is voor soft skills van mensen. En die zijn ook heel erg belangrijk. Hè? Er moet meer samengewerkt worden, et cetera. Maar wat interessant van het onderzoek is dat nummer 1 van de skills waar een tekort aan is, de meeste vindt, is complex problem solving. Nummer 2 is critical thinking. Nummer 3 is creativity. En daarna krijg je eigenlijk pas people management, samenwerking met anderen, et cetera. Dus je ziet eigenlijk dat de samenleving in zo'n hoog tempo complexer wordt, dat met name die aandacht voor complexe vraagstukken, dat die heel erg aan het toenemen is. En daar wil ik eigenlijk voor zorgen dat we daarmee leren dealen in organisaties.
Ja. Een high performance organisatie. Hè, je hoort heel veel mensen die nemen het in de mond. Die zeggen ja, dat willen we worden. Maar wanneer ben je het nou?
Ja. Ja, het is de meest gehanteerde definitie van HBO of HPO is dat je het duurzaam beter doet dan vergelijkbare organisaties in de branche. En dat kan je een beetje op het verkeerde spoor zetten in de zin van dat je vooral wil weten van ja, wat is nu de beste in mijn branche? Hè? En wat is nu de benchmark scores in mijn branche? En dan ga ik me daarmee vergelijken en dan ga ik me zo verbeteren. En dat vind ik niet helemaal een slimme manier, omdat ja, veel van het succes van bedrijf hangt of jij een onderscheidende strategie hebt. Sowieso is jouw bedrijf uniek met de mensen erin. En eigenlijk dat soort universele modellen waarop je richt, die zijn niet zo heel erg handig. Je moet er echt zelf erover gaan nadenken. Dus voor mij is de HBO vooral een soort stip op de horizon. Iets wat je bij Plato eigenlijk al aantreft. Dat hij zegt van ja, je moet naar het ideale streven. Het gaat altijd over wat in de ideale wereld. En we weten nu, en dat weet ik ook uit mijn onderzoek, als een bedrijf zo'n ideaalbeeld heeft, hè, zo'n mooie toekomstdroom, dan, ook al is die misschien helemaal niet op wetenschappelijk wijs tot stand gekomen, die toekomstdroom, dat die ontzettend bijdraagt aan het succes van bedrijven. De correlatie is 0.38 en ja, veel hoger met verbanden dan 0.5. Kom je gewoon niet met bedrijfskundige zaken. Dus dus je zou kunnen zeggen van de high performance organisatie er geldt voor dat de weg belangrijker is dan het doel.
Oké, dus die stip op de horizon, dat streven naar heel erg goed worden, hè, laat ik het zomaar even vertalen, dat is eigenlijk het beginpunt. En dan is het vervolgens de vraag van ja, hoe ga je die weg afleggen? Daar heb je ook veel onderzoek naar gedaan. En welke factoren bepalen nou of je, hè, wat je performance zal zijn?
Nou, het is wat je zegt, dat klopt. Het is wel zo dat het onderscheidende van de HBO is wel dat het fact-based is. Dus dat moet er nog wel bij vermeld worden. Ten opzichte van andere methodieken zegt de high performance die de HPO aanhangen. Die zeggen wel, je moet uitgaan van de feiten. Je moet niet zomaar gaan praten en meningen discussiëren, maar ga uit. Alles wat je doet met een onderleg van feiten. Dus het benchmarken, het uitmaken van vragenlijsten, et cetera. Dat is wel een essentieel onderdeel ervan.
Oké.
Even kijken, wat was je, wil je even je
welke factoren, halen? Wat zijn de factoren die nou je performance bepalen? Hè? Wat zijn de dingen waar je aan moet gaan werken eigenlijk?
Nou, ook dat is weer duaal. Als je het op een heel abstract niveau bekijkt, dan kan je het distilleren en indikken tot 5 hoofdfactoren. Van de belangrijkste factor high performance leiderschap is, dat zorgt voor de tweede belangrijke factor, dat is een lange termijn focus. Dus je zou kunnen zeggen, dat is die droom van Plato, hè? Die waar je naartoe streeft, die richting geeft aan mensen en die energie losmaakt. Mm-hmm. Als je die droom hebt, dan weet je ook wat voor cultuur wat je moet gaan inrichten in je bedrijf. En tegenwoordig is dat steeds vaker een cultuur waarin creativiteit en zelfsturing belangrijk zijn. Zodat je een flexibel bedrijf wordt dat op al die snelle veranderingen kan inspringen. Nou, die cultuur die geeft ruimte aan medewerkers. Dat is dan de vierde factor, high performance medewerkers, om zichzelf te ontwikkelen door uitdagingen in het bedrijf aan te gaan. Daardoor die medewerkers die high performance zijn, door die open cultuur, door die lange termijn visie, ontstaat continue verandering en verbetering. Dat is dan de vijfde factor. En ja, op een hoog abstractieniveau kan je het indikken tot die 5 factoren. En dat is ook wel interessant om naar te kijken. Alleen, mijn benadering is dat ik die 5 factoren al heel erg uitsplits. Er zijn ongeveer 140 puzzelstukjes waarmee je eigenlijk alle thema's die in managementartikelen, die in boardroom discussies besproken worden, kunt vangen als een soort periodiek systeem der elementen. En waarvan het nuttig is om die te vergelijken met hoe je het daarvoor doet ten opzichte van andere Nederlandse organisaties. En je weet van tevoren nooit precies wat voor jou de dingen zullen zijn. Vaak heeft men een idee ervan, maar er zitten allerlei witte vlekken in. Dus meet ze maar gewoon allemaal en vergelijk dat met andere organisaties. En dan ontdek je, als je dan samen de interpretatie daarvan doet, van waar het eigenlijk echt om gaat. En er is echt zijn verslagen voor nodig om van het concrete denken naar die abstracte dynamiek te ontdekken.
Ja, wat ik me ook van kan voorstellen, dat je met dit gedachtegoed van die high performance organisatie probeer je ook die hele organisatie te vatten. En dan is het ook niet raar dat je natuurlijk veel indicatoren hebt, veel schuifjes waar je aan moet sturen. En dat je daar dan ook, want ik heb het boek voor me liggen, een fors boek voor hebt geschreven. We hebben natuurlijk niet de tijd om het overal over te gaan hebben. Een van de onderwerpen waar ik op getriggerd werd. Hè, want leiderschap, daar is natuurlijk veel over geschreven. Het ontwikkelen van mensen is veel over geschreven. Maar ik triggerde op die open organisatiecultuur. Want ik las dat en toen dacht ik van ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel belangrijk is. Maar wat kun je daar nou, hè? Kun je nou een voorbeeld geven van wat je moet doen om die open organisatiecultuur te stimuleren?
Ja, nou wat ik eigenlijk, je noemt nu een van de vijf factoren die zeker heel belangrijk is. Maar wat voor elk van die vijf factoren geldt, is dat er een soort wolk omheen hangt. Dus we neigen hier het ook vaak te zoeken in één of twee factoren. En dan vaak zie je vaak dat mensen of psychologische neiging hebben en duiken in de onderstroom. En dan is ook, zodra je met ze praat over een issue, ja, het zit in de onderstroom. Of is het juist dat mensen vanuit de klassieke MBA-opleiding alles zoeken in de ratio. En dan is het allemaal analyse. Maar het is echt een wolk van factoren waarbij zowel die harde en zachte dingen even sterk correleren met elkaar. Als je kijkt naar een open organisatiecultuur, dan is het heel erg belangrijk. Zie ik een heel sterke correlatie met een sfeer van vertrouwen. Op het moment dat mensen angstig zijn, ze vrezen voor hun baan, ja, dan pas je wel op met wat je deelt. Want ook al is het gewoon wijs wat je brengt, dan kan het gewoon misbruikt worden en tegen je gebruikt worden. Dus een sfeer van vertrouwen creëren, bijvoorbeeld door als leidinggevende een voorbeeldrol te hebben, is super belangrijk. Mm-hmm. Wat ook belangrijk is bevlogenheid. Op het moment dat je echt doet wat je wil, wat aansluit bij jouw doelen, jouw talenten, dan wil je ook eigenlijk dat graag ontwikkelen en dan wil je ook kennis delen. Dan ga je ook kijken, hoe kan ik mij verbeteren? Hoe kan ik dat van andere mensen leren? Dus mensen vanuit hun kracht laten werken is belangrijk. Mm-hmm. En dan kan de afdeling naar R natuurlijk een heel belangrijke bijdrage aan leveren. Heel belangrijk is ook correlatie met fouten mogen maken. Dus eigenlijk een beetje, dan zie je ook weer al die factoren hangen met elkaar samen. Als je geen fouten mag maken, dan kom je ook op hetzelfde, ook die sfeer van vertrouwen terecht. Want als een fout afgestraft wordt, dan denk je ook al twee keer na om te delen. En dat is ontzettend dom natuurlijk, want op het moment dat fouten maken mag, zolang het tenminste niet al te domme fouten zijn of herhalingsfouten, dan komen ze ook boven tafel en kan je ook incidenten voorkomen en dan kun je risico's verminderen. Wat verder correleert met een open organisatiecultuur is zorgen dat je samen regelmatig verschillend terugspoelt. Dat je een evaluatiecultuur krijgt waarbij je niet alleen maar van het ene naar het andere rent, of als de ene niet werkt, weer het andere pakt en daar weer vol enthousiasme mee aan de rent. Maar ook af en toe even terugkijken van wat is er nu goed gegaan, wat nu minder goed, en dat ook deelt. Dus kennisdeling. Gezamenlijke doelen zijn superbelangrijk. Dat is een van de dingen waar je met mensen die in de psychologische hoek zitten vaak, ik denk daar vaak wat minder aan, maar ik zie dat veel alles wat je in een bedrijf wil veranderen, dat hangt wel heel sterk het succes daarvan samen met een goede doelenboom. Weten wat je wilt, dat opsplitsen in deeldoelen, dat opsplitsen in operationele doelen, dat mensen echt weten wat er moet gebeuren, dat ze weten wat van henzelf ook verlangd wordt. Dan weet je ook waarover je kennis moet gaan uitwisselen. Op het moment dat er geen goede gezamenlijke doelen zijn, of dat niet gedragen gemeenschappelijke doelen zijn, dan gaat iedereen gewoon zijn eigen ding doen en dan, ja, dan moet iedereen zijn hobby of gaat naar zijn eigen inzicht invullen. En dan is er ook weinig focus om die uitwisseling op te gaan doen. Is er weinig gezamenlijk.
Nee, dan wordt het te veel een samenhang van individualisten die doen wat ze leuk en belangrijk vinden.
Ja, en dat komt vaker voor dan je denkt. Omdat je ziet dat zeker de afgelopen jaren, toen alles omzet loopt terug, we moeten meer geld verdienen, dan zie je eigenlijk dat die oude missie en visie en de bedoeling van de organisatie, dat of onderstroomt bij overheidsorganisaties, met name in een zee van regels en bureaucratie, of dat je in commerciële organisaties toch allemaal gaat om geld verdienen. En ja, weet je, ik denk dat 10% van de mensen in een organisatie kikt op meer omzet en targets halen. Maar veel meer mensen die willen andere dingen doen. En het is dus heel belangrijk om die missie en visie wel erg duidelijk te hebben voor de mensen.
Okay.
Verder speelt mede voor die open cultuur dat er ruimte is voor experimenteren. Dus dan ontdek je nieuwe dingen, sociale innovatie ook in bedrijven. Ontdek je nieuwe dingen en die ga je ook uitwisselen met je collega's. En waar ook vaak niet helemaal aan gedacht wordt, is, we zien heel veel accent op empathie in leiderschap. Nou, inderdaad, mensgerichtheid is net zo belangrijk dan resultaatgerichtheid. Dus maar wat ook toch wel belangrijk is, is dat die empathische leider wel daadkrachtig is. Dat die leider echt goede problemen, dat hij zich kan oppassen, dat als ze pakken en oplossen. Als er conflicten zijn, dat die snel in het team gesmoord worden, want dan voorkomt ook dat er een soort gepolitiseerde cultuur ontstaat. Waarbij achter de rug om van mensen allerlei dingen gezegd worden. Hele dingen niet permanent opgelost worden. Dus echt een daadkrachtige leider die moedig is. Die de dingen bij de naam durft te noemen. die het oplost. Het zorgt voor een soort transparante, relaxte sfeer waarin makkelijk gewerkt kan worden. Dus ook dat is weer eigenlijk non-duaal. Aan de ene kant een empathisch leidinggevende die mensgericht is. Aan de andere kant moet die ook wel heel daadkrachtig zijn.
Ja.
Verder medewerkers leren hoe ze met spanningen en conflicten kunnen omgaan. Dat het niet oppot, met name in bedrijven waar, waar een zachte cultuur heerst. En uiteindelijk het vaak toch wel hard gaat worden. In de zorg bijvoorbeeld. Dan zie je dat men vaak spanningen en zo, het uitspreken ervan en het dealen met die conflicten, dat toch wat lastig is. Dat daar, dan krijg je natuurlijk ook weer die verpolitieke cultuur, waarbij mensen in de onderlinge interactie heel vriendelijk en vrolijk tegen elkaar zijn, maar achter elkaar zijn rug om toch wat ander beeld geeft. Dus het leren omgaan met elkaar, met vervelende dingen, is heel belangrijk, juist voor die uitwisseling. En tenslotte zie ik een hele sterke correlatie met klantgerichtheid. En ik weet niet precies hoe het komt. Dus op het moment dat je al die verbanden ziet, dan weet je dat het ermee te maken heeft. Maar waardoor moet je dan veronderstellen? Ik denk zelf dat bedrijven die heel erg klantgericht zijn, dat die met afwijkende dingen te maken krijgen. Ja, als je standaardproduct aanbiedt, dan is het gewoon, je tekent or leave it. Op het moment dat je echt heel erg inzoomt op die klant, dan komen allerlei bijzondere dingen boven tafel die je wil invullen. En dan ga je, dan moet je, weet je misschien zelf ook niet het antwoord op. En dan ga je overleggen met je collega's, ga je uitwisselen. En dat bevorderen die open cultuur.
Oké, dat vind ik een mooie laatste. Die blijkbaar het centraal stellen van de klant, het veel interactie hebben met de klant, leidt tot een open organisatiecultuur. Het boek De High Performance Organisatie, Leiderschap, Strategie, Beleid en Cultuur van Jan-Dirk den Breeje is verkrijgbaar bij onze partner managementboek.nl. En het mooie is dat als je het boek koopt, krijg je ook toegang tot hpodiagnose.nl. En daar kun je een zelfdiagnose doen, hoe jij ervoor staat als organisatie, vanuit de bril gekeken van de high performance organisatie. Dankjewel Jan-Dirk.
Graag gedaan.
Wil je nou nog meer luisteren, dan kan dat. Ga dan naar businessbooks.people-power.nl.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.